Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we uit het gebed des Heren het eerste vers, O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon, wij roepen u in uw Zoon die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader nederig aan. Gebed des Heren, vers 1. Gemeente, uit Gods woord zal ons worden gelezen uit het Heilige Evangelie naar Matthäus beschrijving, het 7e hoofdstuk, de versen 7 tot en met 23. Dus Matthäus 7 vanaf vers 7 tot en met 23. Maar vooraf lezen we van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4 van des mensen verdorvenheid en bekering tot God en de manier van deze. En dan de paragrafen 1 tot en met 5.
De mens is van de beginnen naar het beeld Gods geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen, in zijn wil en hart met gerechtigheid, in al zijn genegenheden met zuiverheid, en is over zulks geheel heilig geweest. Maar door het ingeven des duivels en zijn vrije wil van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gaven beroofd, en heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand, boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en hart, mitsgaders ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht. Namelijk hij, verdorven zijnde, verdorvene. alzo dat de verdorvenheid naar Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen, uitgenomen alleen Christus, gekomen is. Niet door navolging, gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der verdorven natuur. Over zulks zo worden alle mensen in zonde ontvangen en als kinderen des torens geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonde, en willen en kunnen tot God niet wederkeren, noch hun verdorven natuur verbeteren, noch zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade des wederbarenden Heiligen Geestes. Wel is waar dat na de val in de mens enig licht der natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Maar zover is het vandaar dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis Gods en zich tot hem bekeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt. Ja, veel meer, het zodanig het ook zij, op onderscheiden wijze geheel bezoedeld en in ongerechtigheid ten onderhoud. En terwijl hij dit doet, zo wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen. Gelijk het met het licht der natuur toegaat, zo gaat het ook in dezen toe met de wet der 10 geboden van God door Mozes, de Joden, in het bijzonder gegeven. Want nademaal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, nog enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken, en omdat zij alzo door het vlees krachteloos geworden zijnde de overtreder onder de vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. Lezen we nu Matthäus 7 vanaf vers 7 tot 23. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven? En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is, goede gaven geven degene die ze van hem bidden? Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo, want dat is de wet en de profeten. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, de welke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn ze grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Alzo een iedere goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die dat doet, de wil mijns vaders die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt.
Psalm 33 en dan de versen 10 en 11. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. En laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. Wij zingen deze twee versen uit Psalm 33, vers 10 en 11. En tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor Diaconie, Kerk en Kerkbouwfonds. Gemeente, we zijn in de catechismus bezig met het behandelen van het laatste leerstuk. Zo zegt Ursinus dat, het laatste leerstuk. En wat is dat gedeelte van de leer dan wat we behandelen? Het gebed. Dat we moeten bidden, hoe we moeten bidden en wat we moeten bidden. Ja, dat ging het de vorige keer over in zondag 45. Hebben we daar nog over nagedacht van de week? Over dat gebedsonderwijs? Ja, dat is toch voor Gods kinderen? Jazeker, de catechismus betrekt het hier op het leven van de dankbaarheid. Hè? Gods kinderen, dat ze moeten bidden, hoe ze moeten bidden, wat ze moeten bidden. Maar het heeft natuurlijk ook wel een persoonlijke spits iets te zeggen voor ons allemaal. Bidden wij? En hoe bidden we dan? En wat bidden we dan? En daar gaan we vanavond ook weer over verder. Want na de inleiding over dat gebed, nu de aanhef van dat gebed in zondag 46. En wat is nu de aanhef van dat gebed? Nou, onze Vader die in de hemelen zijt. Dan gaat het over dat volmaakte gebed, wat de Heere Jezus, de Heere Christus, aan zijn discipelen heeft geleerd. Ursinus zegt, de waarachtige God wordt aangesproken met de woorden onze Vader. En hij wordt als volgt beschreven, die in de hemelen zijt. Daar heeft de Heere Jezus ook op gewezen, zelf, hè. In Matthäus 7, vers 11 lezen we, indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer de Vader die, uw Vader die in de hemelen is. Uw Vader die in de hemelen is, kan die goede gaven geven. Wat is dat teer en eerbiedig gezegd. We gaan luisteren naar het onderwijs uit zondag 46. Eerst vraag 120, waarom heeft Christus geboden God alzo aan te spreken, onze Vader? Opdat hij van stonden aan in het begin onze gebeds in ons de kinderlijke vrezen en toe voor zich tot God verwekken, welke beide de grond onze gebeds zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is en dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. En daarna vraag 121, waarom wordt hierbij gevoegd die in de hemelen zijt? Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards gedenken en van zijn almachtigheid alle noodruft des lichaams en der ziel verwachten. De aanhef van het gebed. Hoe God wordt aangesproken, onze Vader, dat is 120. Hoe God wordt beschreven, die in de hemelen zijt, dat is vraag 121. En dan blijf ik met deze punten heel dicht bij het onderwijs van Ursinus. Dus de aanhef van het gebed, hoe God wordt aangesproken en hoe God wordt beschreven. Eerst hoe God wordt aangesproken. Waarom heeft Christus God geboden God alzo aan te spreken, onze Vader, geboden. De Heere Jezus Christus heeft dat opgedragen. Wie? Christus. Christus heeft het geboden. Hij is de Heere Christus, zoals we vorige week zondag hoorden. En hij bidt voor. Hij heeft de discipelen voorgebeden. Hij heeft ze een gebed gegeven, een gebed geleerd. Zoals wij onze kinderen, als ze klein zijn, en dat doen we toch, ouders, dan leer je ze een kort gebed. Dan leer je ze bidden. En later kun je dat gebed wat langer maken en dan probeer je ze het met eigen woorden te zeggen. Je geeft ze een voorbeeld. Dit mag je bidden. Dit mag je vragen. En u gaat de Heere Jezus Christus zijn discipelen leren bidden. Gezeten op de berg. Hij zit daar. En zijn discipelen staan daar rond hem, hè, op die berg der zaligsprekingen. En ook die schare mensen, hè, jongeren en ouderen. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen. En dat hebben ze duidelijk gehoord. Als de Heer Jezus tot zijn discipelen sprak, gij dan bid aldus onze Vader die in de hemelen zijt. Dan hebben niet alleen die 12 discipelen het gehoord, maar dan hebben ze het allemaal gehoord. Ook die mensen daaromheen, want ik heb het al eens vaker gezegd, dat geluid dat draagt daar heel ver bij het meer van Galilea. En zo hebben ze het ook, hebben ook als het ware de achterste mensen het gehoord. En dat is ook een les, dan heeft de Heere dat in het bijzonder aan zijn discipelen gegeven. Maar die kring van mensen eromheen, die hebben het ook gehoord. Onze Vader die in de hemelen zijt, bid aldus. En zo is het onderwijs vanavond, hè, bijzonder en allereerst ook vanuit de catechismus voor het leven van Gods volk. Maar luister mee mensen, jonge mensen. Ouderen, luister mee naar dat onderwijs, dat gebedsonderwijs, met een stil verlangen in jouw hart om dat ook te mogen kennen. En de tweede keer, toen heeft de Heere Christus dat gegeven in de kleine kring van zijn discipelen, je zou zeggen in de intieme kring van zijn leerlingen. Hij, Christus, leert. Als de hoogste profeet en leraar door God verwekt. En naar hem zult gij horen. En dan wil hij zijn christenen leren de verborgen wil en de verborgen raad van de verlossing. Zondag 12, dan gaat het over Christus. Dan gaat het over die ambtsdrager. Dan gaat het over hem die ja de hoogste profeet is en de enige hoge priester en de eeuwige koning. En daarom is het ook ook onderwijs van Christus als gezalfde. En dan zegt hij ook hier tegen zijn discipelen als die hoogste profeet, die enige hoge priester, die eeuwige koning. Zeg nu maar in je gebed, onze Vader die in de hemelen zijt. En dan staat er, waarom heeft ons Christus geboden? Wie zijn dan die ons? Nou, als je dan terugbladert naar zondag 45, dan staat daar de christenen. Hè? De christenen is het gebed van noden. Dat zijn die mensen die aan Christus verbonden zijn, die op de leerschool van Christus zitten. Die krijgen onderwijs van Christus, dat zijn de ware christenen. Ben je ook zo'n christen? Is dat nu ook ons leven, gemeente? Op de leerschool van Christus. We moeten daar toch allemaal een plekje krijgen, wil het goed zijn voor de eeuwigheid. En vanuit onszelf is het niet goed voor de eeuwigheid. Dat hebben we wel gehoord uit de Dordtse leerregels. Dat is gegrond op het woord van God. We zijn geen christenen, maar we zijn verloren zondaren zoals we op de wereld komen. Maar we moeten ja, van nieuws geboren worden, aan Christus verbonden worden, ons. We moeten bij die ons gaan horen, gemeente. Gij dan bid aldus. Hè? En dan heeft God geboden, dan heeft hij Christus geboden God alzo aan te spreken. Wat een liefdevol gebod. Mijn discipelen, bid maar onze Vader die in de hemelen zijt. En kenden die discipelen dat dan allemaal en konden die discipelen dat allemaal onderscheiden, die drie goddelijke personen? Ach, ze moesten nog zoveel leren. Ze waren nog zo onkundig en zo dwaas en zo blind. Maar Christus zei, zeg het maar, mijn lieve vrienden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Onze Vader. Dat is niet alleen mijn Vader persoonlijk, maar onze. Dat is de Vader van Christus. En dat is nu ook de Vader van al Gods kinderen. Wat ligt er in dat onze al iets heel onzegbaar teers, onze Vader. Onze Vader, dat wil zeggen, dat is nu de Vader, de God en Vader van de Heere Jezus Christus. En u zijn al Gods kinderen in Christus begrepen. Onze Vader. En dat zijn nu, ja, dat is de hele kerk. Ursinus zegt, we bidden niet alleen, maar de hele kerk bidt samen met ons. Onze Vader, dat is de Vader van al Gods kinderen. Over deze hele wereld, want al Gods kinderen hebben maar één Vader. En, zegt Ursinus, we worden ook wel direct bepaald bij de liefde, bij het gebod voor de liefde tot onze naasten. We zijn allemaal zo, ja, laat ik het zo maar zeggen, zo ikkerig. Zo ikgericht. Maar hier is het onze Vader. Dan neem je dus ook die anderen van Gods kinderen mee. Maar wat ga je nu ook begeren? Dat anderen, ja, die God en Vader, de Heere Jezus Christus, ja, God en Christus ook mogen kennen. Want als je genade krijgt, dan word je gunnend voor een ander. Genade maakt gunnend. En als Gods kinderen op hun plek zijn, dan gunnen ze ook anderen de zaligheid. En dan smeek je ook voor een ander. Onze Vader. Onze Vader. Nu kom je bij dat woord Vader, dat zegt de Zoon van de Vader. En zoals hij die vadernaam op zijn lippen heeft gehad en in zijn hart heeft gedragen, zo zal nooit een mens dat in zijn hart of op zijn lippen kunnen hebben. Want Christus, hij is de enige geborene van de Vader. Hij kent het vaderhart. Hij kent het vaderhuis. Hij kent de vaderhand. Wie zoals hij, dan moet je eens lezen in die afscheidswoorden Johannes 14 tot en met 16. Wat heeft de Heere Jezus daar veel over zijn Vader gesproken? En hij heeft dat allemaal gezegd tegen die onkundige, ontroerde discipelen, die ook nog zo blind waren en die daar nog zo bezig waren met zichzelf. En je zou zeggen, daar was toch helemaal nog geen plek voor bij die discipelen. Ze waren zo onkundig en straks zouden ze hem allemaal gaan verlaten in Gethsemane. En Petrus die zou hem nog gaan verloochenen. En wat waren ze daar verward en ze begrepen het niet. Maar nu heeft Christus gewoon dat onderwijs gegeven over de Vader, over de Heilige Geest. En die hele verborgen dingen ook in Johannes 14 tot en met 16, hè, zo in de paaszaal en zo op weg naar Gethsemane. En later is daar licht over opgegaan. En gemeente, dat is ook een les in het leven van Gods volk. Dan kan er wel eens onderwijs zijn en dat begrijp je niet. Dan zijn dat zulke verborgenheden, dan zeg je, ja, ik kan dat niet bevatten, ik kan dat niet begrijpen, daar kun je niet in doordringen. Dan is het net alsof het langs ons heen gaat. Maar dan kan de Heere daar later, soms jaren later, op terugkomen. En dan komt dat onderwijs als het ware weer terug en dan wordt dat vernieuwd en dan komt daar goddelijk licht overheen. Daarom moeten we altijd maar weer, ja, in de prediking blijven luisteren. Ook als we er buiten gezet worden en als we misschien zeggen dat is te hoog, dat is te groot, ik kan daar niet bij. Dan mag het wel eens wezen, na deze zult ge het verstaan. En als de Heere dan licht geeft over dat vorige, dan mogen er soms van die diepe lessen, dat daar licht over mag vallen. He, dat was zo nodig, dat die geest van Pinksteren, he, die opgestane Christus ging daar licht over geven in het leven van de discipelen. En toen die geest van Pinksteren hen ging vervullen, toen kwamen er op al die verborgen zaken die daar als het ware al in hun hart lagen, kwam daar licht over. En dan mondt dat uit, dat onderwijs, in het hoge priesterlijk gebed. En dan eindigt dat zo van, ik heb hun uw naam bekendgemaakt, de naam van de Vader. en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. Gemeente, dat onze Vader, dat wordt door de Zoon uitgesproken. En wat is er in dit verband ook heel veel oppervlakkigheid. Er zijn wat een gebeden die beginnen met Vader. Dan wordt die Vadernaam heel oppervlakkig gebruikt. Vader dit en Vader dat. Zonder dat we de God en Vader van de Heere Jezus Christus met het hart kennen. Tegen zulk oppervlakkig gebruik moeten we natuurlijk waarschuwen. Maar nu wil de Heere Jezus Christus zijn kinderen voorzeggen. En dan zegt hij onze Vader. Dan legt hij die naam van de Vader op hun lippen. Maar hij wil vooral ook het hart van zijn Vader voor hen openleggen. En dan staat er in de Bijbel, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon van de Vader die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Dan gaat Christus zijn Vader verklaren in zondaarsharten. Onze Vader, opdat hij van stonden aan in het begin van ons gebed, in ons verwekken de kinderlijke vrezen en toevoorzicht tot God. In ons verwekken. Dan wijst de catechismus eerst op het kinderhart, in ons. Opdat hij van stonden aan direct in het gebed de kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekken. Kinderlijke vrees. Wat is kinderlijke vrees? Kinderlijke vrees, dat is, nee, geen slaafse vrees, zoals een slaaf bang is voor misschien wel de klappen van zijn meester. Dan heb je angst voor die meester. Maar kinderlijke vrees, dat is ontzag hebben voor die hemelse Vader. Eerbied hebben voor die hemelse Vader. Dat is kinderlijke vrees. En u zegt de Heere, Jezus, zeg dan maar onze Vader om die kinderlijke vrees en dat toevoorzicht. Dat is eigenlijk een beetje een Duits woord. Onze catechismus is natuurlijk ook van oorsprong een Duits boekje. Zuversicht, oud-Duits woord. Dat betekent gewoon vertrouwen op God. Dus dat hij in ons de kinderlijke vrezen en het vertrouwen op God wil verwekken. Nou, dat deed de Heere Jezus eigenlijk al op die berg, in die bergrede. Hè? We hebben net een stukje gelezen uit die bergrede. En dan gaat het over bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden. En dan heeft de Heere Jezus het over, ja, over die mensen hè, die van alles geven. Maar indien dan gij die boos zijt weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer de Vader die in de hemelen is. Uw Vader die in de hemelen is, zegt de Heere Jezus tegen die discipelen. Je zou zeggen, ze zijn nog niet zo lang op de weg. Maar dan zegt hij, uw Vader die in de hemelen is. Dan wil hij eigenlijk ook door die uitspraak ze dat vertrouwen wekken op die hemelse Vader. Uw Vader die in de hemelen is, wil dat schenken. Kinderlijke vrezen. Kinderlijk vertrouwen, welke beide de grond van ons gebed zijn. Hoe heb ik het nu, zegt iemand. Vorige week heeft u toch gezegd dat er van een mens helemaal geen grond is. Dat er niets van de mens een grond is in het gebed. Ja, maar dat staat er ook niet. Hè? Er staat niet dat het de grond van de verhoring is. Dat de Heere ons gebed verhoort omdat we hem vrezen, omdat we hem vertrouwen. Hè? Nee, dat staat er niet. Maar er staat het is de grond van ons gebed. Het moet de grond zijn. En wat is de grond, jongens en meisjes? Dat is de bodem. En op de bodem van het hart van die bidder moet zijn kinderlijke vrees en vertrouwen. En als het goed is, ligt dat op de bodem van het hart van die ware bidder. Wat worden er toch eigenlijk tere en rijke zaken besproken, gemeente, vanavond in die catechismus. En wat moet je dan zeggen als kinderen des Heren? Wat leven we er vaak ver bij vandaan? Wat leven we vaak beneden deze maat? En nu staat dat in de catechismus, je zou bijna zeggen, altijd nogal hoog beschreven. Hè? Dan zeg je, nou, ik kan daar eigenlijk niet bij. Het staat in de zekerheid van het geloof. Weet je, omdat wij in onze armoede terecht zouden komen en zouden bedelen om wat meer genade en niet met een heel klein beetje genade tevreden zouden zijn, maar zouden opwassen in de genade en in de kennis van die Here en zaligmaker, want echt mensen, kinderen des Heren, er is nog zoveel te leren en zoveel verborgenheden. En als je dan alleen maar dit antwoord 120 leest, nou dan zijn er zoveel van die verborgen zaken die we nog moeten leren of daar nog meer van kunnen leren. En we daarvoor moeten smeken, Heren, mag ik er eens wat meer van kennen? He, ik hoor al zoveel jaar die catechismus en dan horen we ieder jaar ook deze zondag. Maar Heren, mag ik er eens wat dichterbij komen? En mag die zaligheid nu eens wat naderbij, dichterbij komen dan dat ik in het eerst geloofd heb? He, als ik misschien 20 jaar op de weg ben, of misschien al 40 jaar. Of dat je zegt, nou ja, ik mag, als ik me niet vergis, is het al 50 jaar geleden dat de Heer in mijn leven kwam. En blijf je dan nog altijd een beetje zo rond datzelfde hangen? Of mag daar dan toch iets zijn van een opwas in de genade en in de kennis van die zaligmaker, hè? Want ja, dan mag er toch ook geen stilstand zijn in het genadeleven. En ja, dan ligt dat op de bodem van dat kinderhart. En zo naderde Christus tot die heilige Vader. Hè? Want Christus zei ook, heilige Vader en rechtvaardige Vader. Dan moet je dat hoge priesterlijk gebed eens lezen. Hoe eerbiedig de Heere Christus dan spreekt tot zijn Vader. En daarom moet je nooit vrijpostig zijn of brutaal zijn of oppervlakkig zijn. Het is altijd heel teer en heel eerbiedig met kinderlijke vrezen. En kinderlijk vertrouwen, totaal afhankelijk. Want hij moet het in ons verwekken, staat er, hè? Opdat hij in ons verwekken. Als Christus niet iets verwekt, dan is er helemaal niets in ons hart. Echt niet. Dan is het allemaal even dood en allemaal even koud en allemaal even vormelijk en allemaal even gevoelloos. Maar als nu Christus in het hart dat gaat verwekken, ja, dan mag er wel eens wezen in het hart iets van die kinderlijke vrezen en dat kinderlijke toevlucht nemen. En als dat er niet is, dan is er leegheid en armoede. En heb ik soms helemaal geen behoefte om te bidden of ben ik heel wantrouwend. Maar als nu de Heere Christus komt, en wanneer komt nu Christus in je leven? Ik zeg niet dat je Christus vanaf het eerste minuut, vanaf de wedergeboorte, dat je Christus duidelijk mag kennen. Maar ik zeg wel dat vanaf het uur van de wedergeboorte die verborgen Christus in je leven begint te werken. Echt waar. En als nu Christus in je leven begint te werken, hè, want een zondaar wordt toch van Adam afgesneden en in Christus ingeplant in het uur van de wedergeboorte. Ja, dan ga je op de Heere gericht worden, hè. Dan gaat er eigenlijk al die trekkingen komen naar die God in de hemel. Dat komt omdat Christus, ja, je wordt Christus ingeplant. En Christus, dat is de Zoon van God. En daarom komen de trekkingen naar die God. Denk eens aan die gelijkenis van de verloren zoon, gemeente. Dan zit die jongen daar bij de varkens in dat vergelegen land. En dan in die gelijkenis, dan komt hij tot zichzelf en dan zegt hij, hoeveel huurlingen van mijn vader, die hebben overvloed van brood en ik verga van honger, ik ga op, zal opstaan en tot mijn vader gaan. Dan is er al gelijk daar bij die zwijnentrog, bij die varkensbak, dan is er al een trekking naar dat vaderhuis, naar God. Hoor je het? Misschien herken je het wel in je leven. Ik hoop dat je het mag herkennen. Jongeren, je zou het misschien voor een ander niet willen weten. Je hebt het er niet over met je vriend of met je vriendin, maar als je dan alleen bent, dan gaat zien dat je tegen God hebt gezondigd. En dan heb je daar smart over in je hart. En tegelijkertijd zo een trekking naar de Heer. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Hoe kan dat toch? Misschien ben je jezelf wel eens een raadsel. Als je dan in de kerk zit, dan zeg je, ach, ga nog maar eens een poosje door als het over die God gaat. Je wordt, als het ware, wordt je hart naar hem toegetrokken. Ik kan het niet verklaren. Maar het is wel zo. Dan kan het werk, en dat is ook het werk van de Heer, als hij dat geeft, dan moet je maar vragen of de Heer daarin wat verder wil gaan werken. Want dat heimwee, dat moet wel vervuld worden, hè. Kan ook bij een oudere zijn. Mag ik bijzonder het ook weer eens tot onze oude mensen zeggen, die hier in de kerk zitten, of thuis ook aan het meeluisteren zijn, of in het verzorgingshuis, dan ben je oud geworden. Zou dat nu ook nog kunnen voor zo'n oude verloren zoon? Of voor zo'n oude verloren dochter? Ik zal opstaan. Ja, dat kan. Want dat is niet aan een leeftijd gebonden. Dan kunnen ook nog oude zondaren terugkeren tot God. Tot die Vader. Ja, gemeente, het is wel nodig, hè? Dan gaat hij in ons verwekken. En dan staat er dat God onze Vader door Christus geworden is. Ja, wat is dat een ontzaggelijke rijke tussenzin. En ik heb het net al gezegd, staat hier natuurlijk in de zekerheid van het geloof. En dat is ook zo'n rijke zin, dat God onze Vader door Christus geworden is. En daar ligt nu alles. Dat is nu de enige troost in leven en in sterven, dat is waar, Ursinus. Dat is nu echt waar. Zo heeft hij het natuurlijk ook tegen zijn studenten gezegd. Dat is nu waar, mannen. Als je dit mag kennen, God onze Vader door Christus. God onze Vader, ja, door schepping is God onze Vader. Je kunt het in het schatboek van Ursinus in zijn verklaring lezen. Dat heeft hij er ook bij verteld hier bij zondag 46. Hij noemt er nog een tekst bij ook. De zoon van Adam, de zoon van God. Dat lees je in Lucas 3. Dat is helemaal aan het einde van het geslachtsregister van de Heere Jezus. En dan ben je bijna aan het einde, of ja, je kan liever gezegd aan het begin van dat geslachtsregister, bij Adam. En dan schrijft Lucas, de zoon van Adam, hè, Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. Dus Adam was de zoon van God. In die zin zijn wij kinderen van die God, hè, doordat God de Vader is in de schepping. Maar nu moeten we God de Vader leren kennen in de verlossing. Waarom? Omdat God de Vader van onze schepping onze rechter is geworden. Want die band met Vader is verbroken in het paradijs. De Vader van de schepping is onze rechter geworden. Die het gezegd heeft, waar zijt gij? Nu moeten we de Vader kennen in de verlossing. Die verlost door en om zijn zoon, die tot zijn kinderen aanneemt, zegt Ursinus. En dan haalt hij de tekst op, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Ja, dat zei de Heere Jezus tegen Maria Magdalena op de paasdag, hè. Toen hij stond bij het open graf en toen Maria daar bukte en zich omkeerde en dacht dat het de tuinman, de hovenier was. En toen ging de Heere Jezus onderwijs geven over zijn Vader. Ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader. Ga dat maar vertellen tegen die broeders, tegen die discipelen. Zeg mijn broeders, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader en tot mijn God en uw God. En Ursinus zegt, is ook door de heiligmaking in ons, Gods werk in ons. En dat is nu zo belangrijk dat we mogen gaan leren God onze Vader door Christus. God onze Vader, dat is de Vader van al Gods kinderen. De Vader van Christus en de Vader van al Gods kinderen. Die verticale band van boven naar beneden, maar ook die horizontale band, zo van Gods kinderen onderling. Nee, gemeente, God is onze Vader van nature niet. Ik zeg het nog een keer. En Ursinus heeft het in zijn schatboek ook heel ernstig onderstreept. Wij zijn kinderen des torens. Gods toren rust op ons. We zijn zondige kinderen. Blader maar terug in de catechismus zondag 2. Haters van God en haters van onze naaste. We zijn verdorven kinderen. Kijk maar in zondag 3. We zijn weglopers uit het verloren paradijs. We zijn ongehoorzame kinderen, we zijn strafwaardige, vloekwaardige, ja, doemwaardige kinderen. Lees maar in zondag 4, want de toren Gods rust op ons en wij verdienen tijdelijke en eeuwige straffen. We verdienen het om eeuwig onder Gods toren te blijven en voor eeuwig verstoten te worden. Maar nu zijn er mensen die worden door de wedergeboorte kinderen Gods. Van kinderen des torens, van kinderen van de duivel worden ze kinderen Gods. Door het werk van de Heilige Geest, door die onpeilbare diepte van Gods genade. Ik zal ze een nieuw hart geven en ik zal een nieuwe geest geven in het binnenste van hen. En ik zal maken dat ze in mijn inzettingen zullen wandelen en mijn rechten zullen bewaren en doen. Dan krijgen ze net als Caleb een andere geest, een nieuwe geest, door Christus. O gemeente, kijk in die tussenzin, dan staat er door Christus. Hoe kan nu God onze vader worden? Hoe kan God zich nu naar een verloren zoon, naar een verloren dochter in ontferming neerbuigen? Dat kan alleen door Christus. En dan worden we hier stilgezet bij Gods Zoon, die het huis van zijn vader heeft verlaten, die de gunst van zijn vader moest missen, die het geroepen heeft op Golgotha: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Christus. Hoe zei dominee van Eckeveld dat vanmiddag in die leespreek? Die het kinderdeel moest missen, het kinderdeel kwijtraakte. Die daar in die diepste diepten op Golgotha, o gemeente, ik kan het eigenlijk met woorden niet uitdrukken. Dat hij daar heeft gehangen, als was hij niet meer de zoon van de vader. Wat een diepte. Dan kun je toch nooit meer oppervlakkig over deze dingen spreken als je daar bijgebracht wordt. Waar hij in de allerdiepste versmaadheid, zegt het avondmaalsformulier. Ja, in die allerdiepste versmaadheid en angst der hel heeft gehangen. Toen hij het geroepen heeft: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Weet je waarom? Om ontheemde kinderen die geen thuis hebben in dat vaderhuis te brengen. Om dat vaderhuis te openen voor die ontheemde kinderen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo zal ik u tot mij nemen, opdat ge ook zijn moogt waar ik ben. Dat heeft Christus gezegd. En nadat hij daar op Golgotha heeft gehangen en het ook heeft gezegd, het is volbracht. Weet je, voor rebellerende kinderen, wat zijn dat, rebellerende kinderen? Dat zijn kinderen die rebels zijn, kinderen die opstandig zijn, kinderen die het nooit eens zijn met die vader. Dan gaat hij voor die kinderen het vaderhart ontsluiten. En dan gaat hij die weggezonken kerk terugbrengen in het vaderhart Gods. God onze Vader, door Christus geworden. O, hoe wordt nu God aangesproken, onze Vader. O, wat een diepte liggen er in die twee woorden. Wat een onpeilbare diepte. En wat heeft Christus dat veel voor Christus gekost? Dat heeft Christus alles gekost. Daardoor moest hij nu dat kinderdeel kwijt gaan raken. Onze Vader. En kijk, nu heeft Christus dat gezegd daar op die berg in Galilea. Zeg maar, onze Vader. En die scharen die hebben het gehoord. En gemeente, dat is ook een ontdekkend woord, hè. Want als wij nu horen, onze Vader, Dan kan je heel oppervlakkig zeggen, nou dat is dan mooi hè, en dan is dat ook wel voor mij. En dan ga ik dan ook maar dat zeggen en geloven dat hij nu ook mijn vader is. Ja, maar zo niet hè, zo niet. Weet je, als God onze vader is, niet onze vader is, wie is dan onze vader? Weet je wat ik dan moest zeggen? Nou, wat de Heere Jezus zei tegen die mensen. Ja, tegen de heidenen zeker. Nee, tegen de mensen die besneden waren, de Joden, verbondskinderen. Nette kerkmensen. We zouden nu zeggen keurige Gergemmers, meelevend. Als je buiten Christus bent, gij zijt uit de vader de duivel. Dat is scherp. Ja, die mensen die zaten niet op die boodschap te wachten en wij ook niet gemeend. Maar ik geloof toch als de Heere gaat ontdekken, dan zei je Heere, dat is waar. Want ik heb naar de vader der leugenen geluisterd. En als nu die zoon zegt, gij zijt uit de vader de duivel. Dan moet ik alleen maar zeggen dat dat waar is. Maar dat is tegelijkertijd wel heel ernstig. Want als die vader je vader blijft, dan word je niet zalig. Dan ga je verloren. En daarom, geliefde gemeente, roep toch tot deze God. Die de vader is van al zijn kinderen. Wat een onderwijs, hè. En ook wat een noodzakelijk onderwijs voor hen die er iets van mogen kennen. Hè. Blijf nu eens even bij dat zinnetje staan. Dat God onze Vader door Christus geworden is. En vouw daar nu je handen eens bij. En zeg nu eens bij dat onderwijs vanuit de catechismus vanavond. En straks als je thuis komt en van de week als je het nog zo wat overdenkt. Heren, mag ik daar nu eens wat meer van zien? Van dat geheim en van die paar woorden, God onze Vader door Christus. Wat is er veel vrees soms in het leven van Gods kerk en strijd en schroom, maar ook zo onkundig vaak. O, dat we misschien met zo'n klein beetje genade tevreden zijn en we hebben toch wel eens wat gehad en we rusten misschien wel op dingen uit het verleden en zeggen, ja, maar de Heer heeft toch wel eens wat gegeven. En ik zeg niet dat je dat allemaal weg moet gooien. Maar dan zeg ik maar wat die oude predikanten vaak zeiden, zie er nu eens wat bij te krijgen. En als je er wat bij mag krijgen, als je wat meer onderwijs mag krijgen, dan word je zelf weer zo ontledigd en arm gemaakt in jezelf. Maar dan ook die rijkdommen, hè? Ook die zaken die je vanuit die catechismus zo helder worden verwoord. Hè? Ja, die discipelen, ik zei het al, ze hebben er eerst ook niet veel van begrepen. En later viel er licht over. En dan moet Johannes' evangelie maar lezen. In de beginnen was het woord was God, het woord was bij God en het woord was God. Dat wil zeggen dat de Zoon van God, God zelf is. En het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En dan Christus, Johannes 16. Dan zegt hij tegen zijn discipelen, de Vader zelf heeft u lief. Zie je dat? En dan onderwijs komt over die vader, dan worden die woorden zaken. Want je kunt het wel lezen en je zou het nog op jezelf kunnen toepassen en je zou er nog oppervlakkig in kunnen gaan roemen. Maar daar gaat het niet om. Mag ik dit nu weten, Heere? Mogen die woorden zaken worden? Smeek het maar, ook als je het onze vader bidt. Hoe vaak bidden we niet het onze Vader? Misschien wel meerdere keren op een dag. Hè? Doe het dan, ja, smijt de geld zou zeggen, al wensende. Of God je Vader mag zijn. Smeek er maar om, smeek er maar om. Heren, mag ik het kennen? Maar mag ik er ook meer van kennen, dieper leren kennen en ook dat kindervertrouwen. En dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat we hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Geeft jouw vader alles aan jou? Geeft jullie vader alles aan jullie kinderen? Als je nu iets heel doms vraagt aan je vader. Kleine jongen vraagt aan zijn vader: papa, mag ik dat mes hebben? Dat vind ik zo mooi. En papa pakt zijn portemonnee of zijn pasje, zegt: natuurlijk joh, hier, dat mes, dat is voor jou. Jongetje van 4 jaar, dat zou toch dwaas zijn, hè? En nu is het bij die hemelse vader ook. Die geeft niet alles aan zijn kinderen. Want zijn kinderen zouden dat helemaal verkeerd gaan gebruiken. Als hij iets zou geven, dan weet hij dat gaat niet goed. En dan moet hij wel eens dingen afslaan. Want hij weet precies wat goed voor hem of haar is. Jacob. O, wat moet hij treuren, die jaren dat Jozef weg is. En volgens Jacob is Jozef gestorven. Hij zal hem nooit meer terugzien. En Jacob is in rouw. Dus de vader van Jacob, God de Vader, die onthoudt hem een poos Jozef. Die ontzegt hem een poos Jozef. Dus die geeft hem als het ware Jozef niet. Om later te leren dat hij door Jozef, die onderkoning, behouden moet worden. En wat zou Mozes graag willen hebben? Dat hij in Kanaan met dat volk nog een poosje mocht leven. En een poosje daar in Kanaan mocht wonen. Maar de vader van Mozes, God de Vader, die zegt: dat is niet goed voor Mozes. En daarom Mozes. Je wordt toegelaten in het hemelse Kanaan. Dan weet hij precies wat goed voor ieder kind is. Met recht geloof bidden. Dan onze vaders, ons artsen. Met recht geloof. Hè? Daar gaat het natuurlijk wel om. Dan is het gebed een gelovig gebed. En wanneer is het een gelovig gebed? Als de Heilige Geest dat geloof in mijn hart werkt. En dan ga je ook wel eens buigen. Als vader geen sommige dingen niet aan je geeft. Als hij je een kruis oplegt en zegt: nu moet je dat gaan dragen. En als je dan, ja, om Christus wil mag gaan buigen onder het kruis, dan zeg je: het is toch goed. Want dan wordt mijn gebed, denk maar aan vorige week, anders verhoord dan ik wil. Want God de Vader verhoort alleen de gereinigde gebeden van zijn Zoon. Dan mogen we toch wel vragen, Heere. O Vader van de Heere Jezus Christus, zou u dat mij ook willen schenken? Zou u mij ook willen schenken dat ik het eens mag zijn dat er ook wel eens dingen worden afgeslagen? Ik vraag om iets en ik krijg iets anders. Maar Vader weet wat goed voor mij is. Onze Vader die in de hemelen zijt. We gaan ook nog naar het tweede even kijken. Maar dan zingen we eerst. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Psalm 103 vers 7.
Thank you.
De aanhef van het gebed, hoe God wordt aangesproken, onze Vader, hoe God wordt beschreven, die in de hemelen zijt. Waarom wordt hier bijgevoegd, die in de hemelen zijt? Waarom heeft de Heere Jezus Christus nu gezegd, onze Vader, die in de hemelen zijt? Waarom wordt dat er nog toegevoegd, aan toegevoegd, die woorden? En gemeente, dat is ook nog weer zo rijk. Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards gedenken. Dus denk erom, daar is ook een afstand. Denk niet aards. Onze Vader, dat is iets van die nabijheid, maar die in de hemelen zijt. Hij is wel in de hemelen. En God is in de hemel en wij zijn op de aarde, Prediker 5 vers 1, laat dan uw woorden, ja, weinige zijn, die in de hemelen zijt. Welke hemel? Niet de wolkenhemel, niet de sterrenhemel die je dan zo mooi ziet als dat firmament, maar de hemel der hemelen. Erzinus zegt zo mooi de woonplaats van God. De woonplaats van de heilige engelen en de woonplaats van de zalige mensen. Want die zalige mensen die wonen ook al in de hemelen. Naar de ziel zijn ze in de hemelen. Die mensen die wij ook gekend hebben. Hè? Gods kinderen uit de gemeente. Met wie je omgegaan bent en die je hebt gekend vanuit de gemeente. En andere kinderen van God, die zijn ook al in de hemelen. Want dat is de hemel van de zalige mensen. De hemel is mijn troon, zegt Erzinus, in de hemelen. Ja, daar openbaart God zijn heerlijkheid meer dan ergens anders, zegt Hellenbroek in zijn vragenboekje. Daar is zoveel heerlijkheid in die hemelen, goddelijke heerlijkheid. Dus dan moet je maar niet aards denken over die God in de hemel. Dan moet je maar niet doen alsof dat zomaar automatisch je vriend geworden is, die God, onze Vader, en dan heel oppervlakkig, nee, die in de hemelen zijt. Je moet van die hemelse majesteit Gods niet aards denken. Jeremia zegt, God is een God van nabij. En hij is ook een God van ver tegelijkertijd. Hè? Jeremia 23, vers 23 en 24. We kunnen het ook lezen bij die verwijsteksten. Hij is de God van nabij, dichtbij, maar hij is ook de God van verre. Er is ook een afstand. Niet aards denken. De Heere woont niet in tempels met handen gemaakt, zegt Paulus in Athene. Die in de hemelen zijt. Maar die hoge en die heilige God in de hemel, die woont nu ook bij dien die van een verslagen geest is. Een verbrijzelde en een nederige geest is. Jesaja 57 vers 15. En als je nu die God in de hemelen gaat aanroepen, mijn kinderen, zegt de Heere Jezus Christus. Als je nu gaat zeggen, onze Vader die in de hemelen zijt. Dan moet je maar denken, die in de hemelen zijt. En dan moet je hier op de aarde al meer sterven aan alles wat van jezelf is. En dan moet je al meer gaan verlangen naar de hemel en naar de God van de hemel. En dan moet je heel je leven en stervens weggaan. Minder worden. Kleiner worden. En dan moet je hier gaan leren. Wat Lodestein zong. Hier beneden is het niet. En daarboven is het wel. Want daar is God. En daar is Christus. En daar zijn de engelen. En daar zijn de zalige mensen. Mag je zo wel eens naar de hemelen zien. Dat je zegt, ach Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen. Ik weet ook wel, dat is ook niet iedere dag in het leven van Gods kinderen. Want ze kleven ook zo vaak nog aan de aarde. Maar het mag er toch wel eens wezen die in de hemelen zijt. Maar waarom staat het er nu bij dat we niet aard zouden denken van die hemelse majesteit van God en van zijn almachtigheid alle noodruft voor lichaam en ziel verwachten? Kijk, nu zegt de catechismus, Ursinus hier, nu moet je altijd eerbiedig zijn, want het is God de Vader in de hemelen, maar nu mag die hoogheid ook vertrouwen inboezemen. Want omdat hij nu die Vader is in de hemelen, die almachtige Vader, daarom kan hij je ook helpen. Van zijn almachtigheid alle noodruft voor lichaam, van het lichaam en van de ziel verwachten. Hier wordt de macht en de wil van God aan elkaar verbonden. We hebben het al in zondag 9 gehoord. Hij kan het doen als een almachtig God. Onze Vader die in de hemelen zijt. En hij wil dat ook doen als een getrouw Vader. Hè? Onze Vader die in de hemelen zijt. Hij kan het doen. Hij wil het doen. Hij wil het doen omdat hij het kan doen. Omdat hij de Vader is die in de hemelen is. En daarom mag je alle noodruft van lichaam en ziel verwachten. En dan las ik in het schatboek nog een heel rijtje. Dan zegt dat schatboek, dan zijn alle middelen in zijn hand. Dan kan de Heere voor alles zorgen. Dan kan hij zelfs wel zonder middelen doen of tegen de middelen in. Dan staat er, hij kan de zon doen stilstaan. Wanneer was dat? Ja, bij Jozua, zegt iemand. Denk eens mee, kinderen. De zee en de rivieren verdrogen. Wanneer gebeurde dat? De Rode Zee verdroogde. En de rivier, de Jordaan, verdroogde. En als muren overeind staat erachter. Hij kan bewaren in de buik van de walvis. Je denkt aan Jona. In de leeuwenkuil, Daniël. Bewaren in de vurige oven, de drie vrienden. Hij kan de olie in de kruiken en de meel en het meel in de vaten vermenigvuldigen. Denk maar bij Elia. Hè? Hij kan een mens zelfs zonder voedsel onderhouden. Mozes op de berg. Elia in de woestijn. Hij kan de hemel brood doen regenen, manna in de woestijn. En door engelen en vogels spijzigen. Er kwam een engel bij Elia in de woestijn. En de vogels kwamen bij de Bekrit. Het waren nog wel gulzige raven. Zie je dat Vader alles kan? Dat wil dat schatboek natuurlijk aanwijzen. Hij kan alles. Hij wil helpen, kinderen des Heren. Hij zal helpen, omdat hij kan helpen. En dat mag je nu allemaal verwachten. Dat mag je nu allemaal verwachten. En dan gaan de gelovigen in hun bidden soms hun ogen opheffen naar de hemel. Dan blijft Gods volk een leven lang adventsvolk, totdat de vervulling er zal zijn in heerlijkheid. Ach ja, gemeente, dat is de stof voor vanavond. Wat een rijke stof is dat. De aanhef van het gebed. En nu gaan we het onze Vader bidden. Ik denk dat de meesten van ons het wel zullen bidden. Aan tafel. Misschien wel een paar keer per dag. Het zijn zulke bekende woorden. En als je het nu weer gaat bidden, morgen, onze Vader die in de hemelen zijt. Kun je dat nu echt zeggen? Is God je Vader door Christus geworden? En misschien ga je nu straks wel heel ongelukkig naar huis. Dat je zegt, Heere, dat is niet waar. Nu heb ik het al zo vaak gebeden voor mijn gezin. Of nu heb ik het al zo vaak gehoord dat vader of moeder het bad. Maar ik ben nog uit de vader de duivel. Ik hoop dat de Heere je die diepe indruk leert. Maar dat je ook gaat roepen. Roepen, roepen. En aan de hemelpoort gaat kloppen. Net zo lang. Totdat je dat ook mag weten. En kinderen des Heren. Ik vraag niet hoeveel je geleerd hebt of hoe weinig je er nog van kent. Onze Vader die in de hemelen zijt. Tegen wie werd dat nu gezegd? Tegen die discipelen. Wat kenden ze er nu eigenlijk nog van? En ze moesten nog van alles leren. Sta ernaar om meer van Vader te leren kennen. Hoe leer je nu meer van die Vader kennen? Om heel dicht bij Christus, de Zoon van de Vader, te blijven. Want niemand kan meer onderwijs geven over de Vader dan Hij. Amen. We willen eindigen met gebed. Heere, zou u deze diepe stof, die toch ook was in de catechismus, wat willen uitbreiden, willen meegeven in onze overdenking. En mogen die verborgenheden ons ook geopenbaard worden en nader verklaard, uw volk, ook in de strijd van het leven. Heere, wat is er toch veel te kennen. Dat we toch met een klein beetje genade niet genoeg zouden hebben. Aan een klein beetje genade, maar dat we als lege vaten zouden smeken om meer vervulling. Heere, wilt u met ons gaan als we hier weer vandaan gaan? Geeft u in deze week wat nodig is? Bewaar ons, onze kinderen en jongeren op school. Denk aan allen die erbij betrokken zijn. Op het werk, thuis, waar we ook, wat we ook doen, in het alleen gaan, in het samen zijn, wil ons maar bewaren bij de dingen die wachten. O, geeft u in alles maar een toevoorzicht op u. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Wij willen tot slot nog zingen uit de avondzang, het 7e vers. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Avondzang, vers 7. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.